Interne keuken.
Radio 1.
Sven, hoe ver in jouw stamboom moeten we teruggaan voor we aan de jager-verzamelaars zitten?
Twee generaties.
Ja, dat is langer geleden. Hè? Maar dat is de loop van de geschiedenis geweest. Hè? Onze voorouders waren ooit jager-verzamelaars.
Ja, ja.
En toen was een slimmerik die de landbouw uitvond.
Ja.
En vanaf het uitvinden van de landbouw...
Is het allemaal misgegaan eigenlijk. Hè?
Het is maar goed dat je het omschrijft. Hè? Ja. Je kan zeggen, we zijn tot een complexe samenleving gekomen dankzij of door de uitvinding van de landbouw. Dat, Wouter Rikbos, die hier aan de tafel zit, dat is het klassieke verhaal dat over de big history wordt verteld. En nu is er een boek verschenen, The Dawn of Everything, het is vertaald ondertussen, Het Begin van Alles, dat klassieke verhaal tegenspreekt. Of ja. Probeert tegen te spreken.
Ja.
Een dik, indrukwekkend boek.
Ja, meer dan 600 pagina's. Dus,
ja, ik heb een beetje medelijden met jou dat je hier in gesprek een soort van examen moet komen doen over zo'n complex en zo'n rijk boek. Hè? Want het is echt,
ja.
Het is echt een boek waar heel veel...
Ja, er zit echt heel veel in. Het is op sommige momenten een soort van rariteitenkabinet waar eigenlijk alle bizarre... vormen van samenlevingen uit het verleden op basis van archeologische vondsten, op basis van antropologische beschrijvingen, ja. Weergegeven worden en waar eigenlijk één grote boodschap uitgehaald wordt. En dat is, het is complexer dan dat we dachten.
Ja.
Het is vooral complexer dan dat we de laatste honderden jaren dachten. Hè? Want dat idee, vroeger was het allemaal simpel. Jagers, verzamelaars, die hadden, waren noodgedwongen, veroordeeld tot een leven in kleine groepjes, complexloos, egalitair ook vaak. Hè, die deelden met elkaar en
zo. Er waren geen bazen en geen knechten.
Er waren geen koningen, gelijke machtsverhoudingen. Precies. Je moest ook geen bevelen opvolgen enzovoort. Hè, dus vrijheid, blijheid, in heel kleine groepjes. En daarna, inderdaad, ging het allemaal mis. Hè, opkomst van religie, opkomst van de staat, opkomst van privaat bezit, landbouw enzovoort.
Ja.
En sindsdien zitten we vast in een wereld van ongelijkheid, minder vrijheid enzovoort. Ja, dat is het traditionele beeld.
Was de theorie niet met die landbouw van, je hebt op een bepaald moment overschotten?
Ja.
Enfin, je hebt landbouw, dat moet beveiligd worden op een of andere manier. Dus iemand moet niet op het land werken, maar moet soldaat worden.
Ja.
Iemand moet beslissen wat er geplant wordt.
Ja.
Je hebt overschot, dan heb je te veel. Dan kan je aan kunst beginnen doen en aan religie. En
ja, er zitten ook positieve kanten aan. Hè. Je moet een boekhouding bijhouden. Dat is het begin van het schrift, wordt dan altijd gezegd.
Ja, en er werd vaak geargumenteerd. Kijk, om zo'n landbouwsamenleving gaande te houden, dan heb je een soort van strakkere organisatie nodig. Hè.
Je hebt privébezit nodig.
Dit veld is van mij, niet van jou. Werd vaak gezegd, inderdaad. Hè. Dat was het verhaal dat in de 18e eeuw dan verteld werd van de eerste die ooit... zijn eigen veld afzetten, paaltjes sloeg om een stukje veld af te bakenen. Maar ook bijvoorbeeld, als je kijkt naar het oude Egypte, je hebt irrigatie nodig, je moet daar toch een beetje voor kunnen coördineren. Dus je hebt een staatsmacht nodig, een farao of een koning die dat een beetje coördineert. Maar je bent ook kwetsbaarder als je landbouw doet. Je kan niet zomaar meer gaan verhuizen als je bijvoorbeeld bedreigd wordt. Je hebt overschotten, want één keer per jaar of twee keer per jaar misschien oogst je. Die overschotten, daar moet je dan natuurlijk wel de rest van het jaar van leven. Dus je bent ook kwetsbaar voor mensen die van elders komen en die overschotten willen gaan stelen. Dus dat zorgt ervoor dat je verdediging nodig hebt, dat je organisatie nodig hebt, dat je bureaucratie nodig hebt. Dus het idee was, die landbouw is verantwoordelijk voor opkomst van privaat bezit en dus ongelijkheden. Je krijgt erfelijke, gegoede klassen, zeg maar, die dat ook over generaties heen kan gaan overdragen. Maar ook de opkomst van legers, van staten enzovoort. Dus die hele schakel van waar we dan uiteindelijk in de moderne samenleving uitkomen, geavanceerde, heel complexe staten, sterke hiërarchische samenlevingen, ongelijkheden, dat eigenlijk in gang gezet wordt met die landbouw.
Ja, of om het nog een beetje sterker uit te drukken, dat niet zou gebeurd zijn als de landbouw niet was uitgevonden. Ja. Dus dat de uitvinding van de landbouw een noodzakelijke voorwaarde was om tot onze complexe samenleving te komen.
Precies.
En nog een tweede element, dat het ook niet anders kon, eens de landbouw werd uitgevonden, dan dat het zou ontwikkelen zoals het zich ontwikkeld heeft. Dat dwingend is geweest, de loop van deze...
Luisteraars, nu niet afhaken.
Nee.
Nu niet.
Want
dat is niet waar.
Het klopt niet. Dat is het argument van dit boek. Hè.
Ja.
Het argument van dit boek is... eigenlijk, het verhaal zoals we dat altijd kenden, dat klopt niet in veel opzichten. En het belangrijkste... bewijsmateriaal dat ze daarvoor aandragen is eigenlijk een hele reeks heel boeiende, vond ik zelf. Heel boeiende verhalen over samenlevingen die bestaan hebben, die dat beeld oneindig veel complexer maken.
De twee auteurs, ja, ze heten, dat heb ik nog niet gezegd, David Graeber en David Wengrow. Ze heten allebei David, maar hun familienamen zijn verschillend. Eén van de twee is overleden, ik weet niet meer de welke.
2020, ja, David, ja, Graeber. Ja. Ja.
De een is een antropoloog, de ander is een archeoloog.
Ja.
En dus dat verhaal van die geschiedenis, als dat klopt, dan moet dat ondersteund worden door archeologische vondsten. En onze twee auteurs die zeggen, archeologische vondsten spreken dit verhaal tegen, en die vondsten die worden al decennia gevonden. Maar dat wordt weggezet als, ja, ja, toevallige uitzonderingen op de regio.
Ja, op de een of andere manier trekken we daar niet de conclusies uit die je daaruit zou moeten trekken, volgens hen. We hebben dat schema van heel eenvoudige jagersverzamelaars en dan net iets complexere landbouwers en dan nog iets complexere stedelingen enzovoort, hè, tot als je in de moderne samenleving komt. En als we dan voorbeelden vinden die daarvan afwijken, en er zijn veel voorbeelden die daarvan afwijken, we hebben steden van jagersverzamelaars, Göbekli Tepe bijvoorbeeld is zo een van die voorbeelden in Turkije, echt monumentale vondsten, enorme ceremoniële sites die gebouwd werden, die gedurende honderden of zelfs duizenden jaren gebruikt werden, maar waar geen landbouwers bij betrokken waren. Hè. Dus dat waren jagersverzamelaars die er wel degelijk in staat waren om in grote groepen samen te komen, heel ingewikkelde gebouwen op te zetten enzovoort, maar die dus niet aan landbouw deden, niet in steden gingen gaan wonen enzovoort. Je hebt steden van mensen die aan landbouw deden, die eigenlijk helemaal niet hiërarchisch waren, die geen koningen hadden, geen paleizen, geen tempels, maar die eigenlijk heel egalitair ingedeeld waren. Çatalhöyük bijvoorbeeld is daar dan een voorbeeld van. En je hebt eigenlijk allerlei verschillende soorten combinaties van samenlevingen waaruit blijkt dat die onderverdeling, dat die eigenlijk niet klopt. Je hebt jagersverzamelaars die heel ongelijk zijn, die slavernij hebben, die koningen hebben, die heel veel gebruik maken van geweld. Je hebt al jagersverzamelaars die eigenlijk heel egalitair zijn, geen slavernij, ja, die wel in steden leven enzovoort. Dat hele beeld gaan ze eigenlijk onderuit gaan halen, waarmee ze willen argumenteren, kijk, dat oude narratief dat we hebben, die opdeling, ja, in fasen, dat klopt niet. We moeten daar definitief van af. En dat heeft heel grote implicaties. Dat heeft heel grote gevolgen voor hoe we naar de geschiedenis van de mens kijken. Het is misschien niet onbelangrijk om te zeggen, die twee auteurs, en vooral de bekendste is David Graeber, is een van de beginners van de, of een van de oprichters, zeg maar, als je dat kan zeggen, van de Occupy-beweging, was een heel radicale anarchist. En dat heeft belang voor wat hij hier wil gaan vertellen. Want wat hij eigenlijk wil gaan zeggen is, ja, mensen, of het nu jagersverzamelaars waren, stedelingen, landbouwers, die kozen eigenlijk gewoon zelf welk politiek en sociaal systeem ze wilden mm-hmm. hebben. Hè. Samenlevingen, ook in het heel verre verleden, waren al in staat om zelf te kiezen hoe zij hun samenleving wilden organiseren. Mm-hmm. Of zij vonden dat slavernij daar een deel van kon uitmaken, of zij vonden dat ongelijkheid daar een deel van kon uitmaken, of zij behoefte hadden aan koningen, sterk centraal gezag enzovoort. Nee, dat zijn eigenlijk veel meer vrije keuzes dan wij vaak aannemen. Wij denken vaak, nee, het is de landbouw die bepaald heeft dat er ongelijkheid kwam. Of het is het feit dat de mensen afhankelijk waren van vissen.
Ja. Voor de landbouw egalitair, iedereen gelijk. Na de landbouw autoritair en machtsstructuren en legers en wetten en reglementen. Dat verhaal halen ze helemaal onderuit.
Ja, en ze gaan zelfs eigenlijk een beetje verder. Ze gaan zelfs argumenteren van, niet alleen waren die simpele samenleving van jagers-verzamelaars, die waren veel minder simpel dan wij vaak denken. Mm-hmm. Die maakten heel bewuste keuzes voor hoe zij hun samenleving wilden organiseren. Heel verschillende keuzes. Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, zie je echt zo oneindig veel verschillende mogelijkheden daarin. Combinaties die we niet voor denkbaar houden. Hè. Je ziet samenlevingen waar oudere vrouwen het voor het zeggen hadden. Samenlevingen waar gelijkheid en stedelijkheid samengaan enzovoort. Dus oneindig veel combinaties. En eigenlijk gaan zij het omkeren en gaan ze zeggen, nee, het zijn wij die eigenlijk geen verbeeldingskracht meer hebben om alternatieve sociale en politieke systemen te bedenken. Dat is natuurlijk het anarchistische idee in hun denken. Van, nee, wij zijn eigenlijk, in plaats van dat in dat verre verleden die eenvoudige mensen leefden die geen verbeeldingskracht genoeg hadden om sterke centrale besturen en ongelijke samenlevingen te kunnen inbeelden en te bedenken, zijn het wij die vast zijn komen te zetten. Want wij kunnen ons geen wereld meer inbeelden die niet ongelijk is en waar geen staatsmacht meer bestaat.
Je zei daarnet, er zijn voorbeelden te vinden van samenlevingen die voor de landbouw, dus jager-verzamelaars, die toch bepaalde maatschappelijke structuren hadden, die autoritair zijn, die slaven, een slaveneconomie zelfs, dus voor de uitzending van de landbouw. Hij geeft ook voorbeelden, ik denk de mensen die Stonehenge hebben gebouwd, volgens de auteurs, zijn op een bepaald moment, dat waren al landbouwers, maar die zijn van gedacht veranderd. Dat zijn landbouwers die terug zijn gekeerd naar jagen en verzamelen.
Ja, dat is inderdaad ingaand tegen dat idee dat de landbouw...
Dat er geen weg terug is.
Dat er geen weg terug is, dat dat één revolutie, we noemen dat vaak, de agrarische revolutie. Ja, er is een revolutie en hup, iedereen is overtuigd van het feit dat die landbouw eigenlijk wel veel beter is. Dat ons tot allerlei nieuwe mogelijkheden in staat stelt. Terwijl zij gaan argumenteren, nee, er zijn eigenlijk heel veel samenlevingen waar ze dat geprobeerd hebben, waar ze daarmee geëxperimenteerd hebben. En als ze daarna denken, nee, we willen dat niet. We willen iets anders doen.
Het is veel te veel gedoe.
Het is veel te veel gedoe. En zelfs eigenlijk gaan ze argumenteren, kijk, de eerste honderden of zelfs duizenden jaren, want op veel plaatsen duurt het, tot 3000 jaar vooraleer ze de landbouw echt gaan omarmen als hun voornaamste bron van voedsel en inkomen. Mm-hmm. Dat ze eigenlijk heel lang bewust proberen om niet afhankelijk te worden van die landbouw. Die landbouw is vaak iets wat ze in het begin doen als onderdeel van een veel complexere economie. Ze doen aan visvangst en jagen en kastanjes eten en zo, van die dingen. En landbouw is een van die dingen die ze doen om producten te hebben die ze kunnen verhandelen met anderen enzovoort. Maar ze doen eigenlijk hun uiterste best om daar niet afhankelijk van te worden. Ja. Dus hun uiterste best om niet die voordelen die wij nu zien aan die landbouwrevolutie...
Dus in het klassieke, lineaire verhaal lijkt het voor een leek die geen historicus is, van dat het of-of is. Je bent of jager-verzamelaar, of je bent al zo slim en zo geëvolueerd dat je landbouwer bent. Maar in de realiteit was het een soort... Ja, liep dat door elkaar.
Het liep door elkaar, ja.
Ze speelden landbouw, zeggen de auteurs ook op een bepaald moment.
Ja, voor hen is dat ook een heel, heel belangrijk idee. Het idee dat je dat mensen vanuit hun natuur, de menselijke natuur, dat die niet bepaald wordt door... wij zijn intrinsiek... zijn wij... vreed of zijn wij egalitair of zijn wij goed enzovoort. Nee, wat de mens eigenlijk meest typeert is het feit dat wij experimenteren. Hè? Dat wij een grote verbeeldingskracht hebben en dat wij heel veel verschillende manieren kunnen vinden om met elkaar te gaan samenleven. Ja. En een van die zaken is dus dat experimenteren, dat spelen met dingen, is voor hen eigenlijk een van de drijvende krachten achter de geschiedenis. Hè? Ja. Het feit dat we eens geëxperimenteerd hebben met landbouw en sommige samenlevingen stappen daar weer vanaf. Hè? We zijn in staat tot heel vrede dingen. We zijn geëxperimenteerd met slavernij, we hebben geëxperimenteerd met mensenoffers, we hebben geëxperimenteerd met heel veel dingen. En soms zeggen samenlevingen, nee, niet meer. Ja. We stappen daar vanaf. Er zijn heel veel samenlevingen. Bijvoorbeeld 8000 voor Christus is landbouw geïntroduceerd in Centraal-Europa. Ze hebben daar 1000, 2000 jaar mee geëxperimenteerd en daarna terug vanaf gestapt. Want ze werden daar te kwetsbaar door. Dat was te beperkend, te weinig divers. Gaf hen te veel risico's. Dus terug vanaf gestapt. En dat soort voorbeelden zijn er heel vaak.
Hij heeft ook voorbeelden van volkeren, van culturen, die volgens het ritme van de seizoenen van het systeem veranderen.
Ja, dat is ook zo'n een vorm eigenlijk van dat speelse te behouden. Ja.
Dus dat ze in de zomer samenkomen in grote groepen en egalitair feesten houden ook en ceremonies houden. En dan in de winter in kleinere groepen gaan jagen. En dat is dan autoritair. Met een baas en met ondergeschikten. Maar de volgende zomer is het dan weer voorbij. En
de samenlevingen die eigenlijk per seizoen een heel andere manier vinden om zich te organiseren. Mm-hmm. En dat is iets, ze zien dat op vlak van de seizoenen in de loop van een jaar, maar ze zien dat ook in langere periodes. Samenlevingen kunnen kiezen hoe ze zich willen organiseren. En dus inderdaad ook op seizoensgebied. De Inuit, zeehondenjagers, in de zomer gaan jagen, zeer patriarchaal, de man, zeer dominant, in kleine groepjes. En in de winter gaan ze samenleven in grotere groepen, grotere gemeenschappen, waar alles gedeeld bezit is. Waar partners gaan ruilen met elkaar, waar heel andere normen gelden, een heel egalitaire samenleving, en die kan gewoon veranderen van seizoen tot seizoen. En zij vinden dat een heel belangrijk argument om te zeggen van kijk, heel veel samenlevingen, die willen eigenlijk bewust verschillende sociale en politieke realiteiten voor ogen houden. Die willen eigenlijk herinnerd worden aan Hoe zou het ook anders kunnen zijn? En je ziet dat eigenlijk in heel veel seizoensrituelen. Hè. Een carnaval bijvoorbeeld, ook in de middeleeuwen zie je dat eigenlijk nog. Maar eventueel zelfs bij ons, hè, de zomervakantie ja. of het eindejaarsseizoen of zo. Het is ook periodes in het jaar waar je een beetje herinnerd wordt aan alternatieve sociale realiteiten. Hè. Zo de suggestie op van de holiday season, hè, het eindejaarsseizoen in de Verenigde Staten. Ja. Plotseling moet iedereen solidair zijn met elkaar en een heel ander soort sociale...
Maar dan is het egalitaire stukje van het jaar, dat is beperkt tot een dag of tot een vakantieperiode. Ja. Als het er echt op aankomt, dan zijn wij gestructureerd. En zijn er autoriteits-hierarchische structuren.
Ja, maar zij vinden dat een soort van restant van iets dat eigenlijk eigen is aan heel veel, zeker prehistorische samenlevingen, namelijk dat ze heel vaak ervoor kiezen om bijvoorbeeld sociale hiërarchieën of politieke systemen zoals koningschap en monarchie op te bouwen wanneer ze daar nood aan hebben. Wanneer ze denken, kijk, dat komt ons nu goed uit. Ja. En terug af te bouwen wanneer ze denken, nee, het komt ons niet meer goed uit.
Maar het klinkt nu toch wel heel erg alsof het een beslissing is. Ja. We zitten even samen en we regelen, we veranderen van maatschappij. Als je dan begint rond te kijken, denk stel dat we dat vandaag gaan doen.
Mm-hmm. Nee.
Begin je eraan?
Nee, nog niet aan vandaag denken. Maar zelfs in het verleden, hoe gingen die overgangen?
Ja.
Het gaat hier over archeologische vondsten. Hè. Er zijn culturen waar geen geschriften over bestaan, waarin verteld wordt hoe het gegaan wordt. Dus je moet dat verhaal uit materiële vondsten samenstellen. Er is het verhaal uit Midden-Amerika, waar een Midden-Amerikaanse stad... twee keer wordt opgebouwd en duidelijk overgaat van een autoritaire structuur naar een egalitaire structuur.
Bijvoorbeeld het voorbeeld van Teotihuacan.
Ja, precies. Ik durf de naam niet uit te zeggen.
Hoe zeg je
het? Nee.
Maar inderdaad, Teotihuacan, eigenlijk een Meso-Amerikaanse stad.
Wat is Meso? Sorry dat ik dom op...
Midden-Amerikaanse stad, waar je eigenlijk eerst... Wat wij typisch vinden voor bijvoorbeeld de Azteken, de opbouw van een stadsplan waar tempels en paleizen centraal staan en waar eigenlijk heel veel aandacht gaat naar het bouwen van die monumentale bouwwerken voor een beperkte elite.
Ja, koningen, opperpriesters, dat soort
dingen. Ja, mensenoffers.
Ja. Mensenoffers inderdaad, ook heel gewelddadig. Ja. En op een bepaald moment gaan ze daar... veranderen. We weten natuurlijk niet hoe. Een revolutie?
Dat is Sven zijn punt. Hè. Is dat een beslissing die... zeg, mannen, wat gaan we doen? Zullen we van gedacht veranderen? Nee. Of is dat een revolutie geweest? Dat weten we niet.
Dat weten we niet altijd. Hè.
Of een natuurramp.
Of een natuurramp, wel ja.
Kan je voorstellen dat dat vergrote verschuiving
is? Maar na zo'n gebeurtenis zien we... Het enige dat we kunnen zien is dat in dat stadsplan plotseling er eigenlijk heel veel aandacht gaat naar het bouwen van steeds gelijke, comfortabele huizen. Zij noemen dat de eerste sociale woningbouw. Ja. Dat is misschien een beetje overdreven, maar dat is hun idee van, kijk, plotseling stoppen ze daarmee en ze doen iets totaal anders. Mm-hmm. Ze maken dus een keuze om iets anders te doen. Of die keuze afgedwongen wordt, daar zeggen ze eigenlijk weinig over. Waar we wel meer over weten, is over de periode waarin bijvoorbeeld die bevolking van Noord-Amerika in contact komt met Europese missionarissen, kolonisten enzovoort. En dan zie je in geschriften, die vaak 17e, 18e eeuw, periode van de verlichting in Europa, grote bestsellers worden, theaterstukken die opgevoerd worden van dialogen met de inheemse chief diplomaat uit Noord-Amerika, waarin heel veel nadruk gelegd wordt op de bijeenkomst van dorpoudsten bijvoorbeeld, of klanoudsten, die volgens hen... altijd via overtuigingskracht beslissingen nemen. En dus nooit op basis van dwang, want iedereen voelt zich daar vrij om bevelen naast zich neer te leggen. Dat is een essentiële vrijheid waarvan ze zeggen, onbegrijpelijk, die Europeanen die luisteren naar hun oversten.
Die Europeanen zijn slaven, zo zeggen de Indianen.
Inderdaad, wij luisteren alleen maar, of wij volgen alleen maar bevelen op als we er zelf in geloven, als we overtuigd worden.
Ja.
En zij roepen het beeld op van die oudsten, die klanoudsten in sommige van die groepen, dat die eigenlijk een soort heel langdurend collectief geheugen zouden hebben, waarbij zij bewust een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld slavernij, maar ook zoals bijvoorbeeld landbouw, eigenlijk bewust zeggen, we hebben dat geprobeerd 100 jaar geleden, hè. En dat willen we
gaan niet.
Dus ze roepen ook dat beeld op van... Ja. Nee, mensen zijn eigenlijk... Of samenlevingen zijn eigenlijk in staat om zelf die keuzes te gaan maken. En zijn daarin niet gedetermineerd door hun leefomstandigheden.
Goed, Wouter, dat je begint over de contacten tussen Europa en de oorspronkelijke Amerikanen. Laat ons maar gewoon Indianen zeggen. Omdat het boek begint ook met de verlichtingsfilosofen. De Europese verlichtingsfilosofen in de 18e eeuw. Jean-Jacques Rousseau, die als eerste zo over de vrijheid begint te filosoferen. Ja. En de stelling van het boek is dat die ideeën eigenlijk van de Indianen komen. En dat er contacten waren tussen Europa, waarin Indiaanse filosofen, die naam kan ik wel uitspreken, Candiaronc,
ja,
om hem met naam en toenaam te noemen,
ja,
Jean-Jacques Rousseau en zijn collega-filosofen rechtstreeks hebben geïnspireerd.
Ja, dus die Candiaronc is maar één van die figuren, want er zijn er zo meerdere geweest. Die Candiaronc was eigenlijk een politicus, zou je kunnen zeggen, bij de Wendat, een van de Indianenstammen in het gebied van de Grote Meren in Noord-Amerika. En volgens alle geschriften die daarover gaan, van mensen die hem ooit ontmoet hebben, die zeggen, een zeer intelligent man, altijd betrokken in onderhandelingen tussen de Fransen.
Ja, het was een soort van diplomaat, hè? Dat is natuurlijk een Europese term. Maar
tussen de verschillende stammen daar.
En ook met de Europeanen,
ja, enzovoort. Ja, ja. Is ook in Parijs geweest, New York, enzovoort. En ze heeft dan een vier publiceert een Fransman die soldaat geweest was en daar gediend had en hem daar ontmoet had, publiceert een boek met dialogen, gesprekken die hij gehad heeft met die Candiaronc, waarin die eigenlijk gewoon een enorme kritiek levert op de onvrijheid van die Europese samenleving, de ongelijkheid van die Europese samenleving. En ja, goed, hè, heel vaak hebben historici tot op de dag van vandaag dat gelezen als goh ja, dat is zo'n typische stijlfiguur bijna uit de verlichting. Al die filosofen die willen eigenlijk kritiek geven op hun ongelijke samenleving. 17e, 18e eeuw, het ancien regime, de monarchie, de aristocratie enzovoort. Hè. Dus dat is zeer ongelijk en zeer onrechtvaardig in hun ogen. Maar als ze die kritiek geven, dan gaan ze natuurlijk verbannen worden. Of dan gaan ze allerlei, hè, gaan ze niet gepubliceerd raken. Dus wat zeggen ze? Ze zeggen dat niet zij dat gezegd hebben, maar hè, iemand die ze daar in Noord-Amerika ontmoet hebben.
Ze verzinnen het. Ja.
Ze verzinnen dat, hè, en ze smukken dat een beetje op en zeggen van, ik heb dat niet gezegd, hè, maar ik zeg maar wat die nobele wilde gezegd heeft. Graeber en Wengrow in dit boek gaan eigenlijk argumenteren van, ja, zijn we wel zo zeker dat dat allemaal verzonnen is? Hebben die dat niet echt gezegd? Hè? Als je kijkt naar het archeologisch en antropologisch bewijsmateriaal dat we hebben, ja, dan komen we terug op dat idee van, hè, dan maken zij eigenlijk wel veel bewustere keuzes dan wij vaak dachten. Moeten we er wel van uitgaan dat zij niet in staat waren om onze Europese samenleving in die periode zo diepgaand te bekritiseren? Ja. Deden ze dat niet echt vanuit hun ervaring en vanuit hun keuze om dat soort ongelijkheden en dat soort staatsmacht van dat af te zweren?
Ja. En ze zeggen ook in een terzijde van, je mag als hedendaagse lezer niet vergeten dat wij eigenlijk heel ver afstaan van de 16e eeuwse, van de 18e eeuwse Europeaan, van de 18e eeuwse Fransman. Voor een 18e eeuwse Fransman, behalve Rousseau, was vrijheid eigenlijk iets slechts. En was vrijheid iets wat onbekend was en ondenkbaar.
Ja.
Wij staan als Europeaan, als hedendaagse Europeaan, veel dichter bij die 18e eeuwse Indiaan en het idee van vrijheid van de Indianen dan bij de Fransman van die tijd.
Ja, daar krijgen ze ook veel kritiek op. En ik weet ook
de
niet
auteurs.
Of ik dat, de auteurs. Ja. Dus ik weet ook niet of ik dat argument van hen
volg
helemaal overtuigend vind. Het idee dat er geen kritiek is op ongelijkheid in de 17e, 18e eeuw in Europa, hè, behalve die kritiek vanuit Noord-Amerika. Ik denk dat misschien een beetje overdreven is, maar goed. Hè.
Ja, goed.
Het argument is wel nog altijd, of hun argument is dat misschien zonder die kritiek vanuit Noord-Amerika, die kritiek van mensen als Candiaronc, dat we dit gesprek nu niet zouden hebben.
Ah,
zouden we het niet hebben over sociale...
En
want dat die ideeën niet zou zijn beginnen gisteren toen,
ja,
voor de Franse revolutie.
Dat eigenlijk een beetje de basis gelegd heeft voor ideeën die in de verlichting opgang gemaakt hebben, die uiteindelijk tot de Franse revolutie geleid hebben.
Want de boeken waarin de ideeën van die Indianen werden verwoord, die waren zeer populair, leer ik ook uit het boek.
Ja.
In elk burgerhuishouden waren verslagen van Franse missionarissen die vertelden over hoe de Indianen leefden en hoe de Indianen dachten over de Europese, de Franse, de Parijse samenleving.
Ja, uitverkochte theatertournees, bestsellers met eigenlijk heel scherpe kritiek over, ja, hoe dom wij Europeanen waren, dat wij zo onvrij wilden leven enzovoort. Ja, dus inderdaad heel, heel succesvol en wellicht ook wel belangrijk in de geschiedenis van de verlichting en onze uiteindelijke ideeën over gelijkheid, rechtvaardigheid enzovoort.
Dus David Graeber en David Twinkrow, ze gooien eigenlijk heel ons idee over het lineaire verloop van de geschiedenis en het dwingende verloop van de geschiedenis overhoop. Op de vraag hoe het komt dat wij in onze huidige complexe samenleving zijn komen vast te zitten in een soort van schijnvrijheid. Hè, want wij denken dat we, als we zin hebben om naar, ik weet niet waar te reizen, dat we dan kunnen doen, maar dat is een soort van schijnvrijheid. Ja. Terwijl de Indianen werkelijk vrij waren.
Ja, ze geven daar niet echt een antwoord op waarom wij dan toch ergens vast zijn komen te zitten. Zij hechten veel belang aan het verlies van een aantal vrijheden. Die zij zien in heel veel van die samenleving in de prehistorie. Vrijheid om vrij te gaan bewegen, te gaan verhuizen, te gaan reizen en overal gastvrij ontvangen te worden. Dat is een vrijheid. Een vrijheid om bevelen niet te moeten gehoorzamen. En de derde vrijheid is, denk ik, degene die zij de belangrijkste vinden, is de vrijheid om alternatieve sociale realiteiten te kunnen inbeelden, te kunnen verzinnen, te kunnen verbeelden. En we zijn die vrijheden kwijt, volgens hen.
Die derde vrijheid, dat is eigenlijk de vrijheid om de vorm van de maatschappij zelf te bepalen, zelf vorm te geven.
Ja, dat is een beetje dat
en
idee
wij
van
denken die dat we die vrijheid ook hebben, want we leven in een democratie. Maar ze zeggen dat is een schijnvrijheid als je het vergelijkt met de vrijheid van de Indiaan.
Ja, dat zijn die samenlevingen die in staat waren om te zeggen, kijk, nu willen we koningen. Kom, hè, we gaan twee mensen koning maken en als we dat tegen de zomer niet meer willen, dan zijn ze geen koning meer. Maar letterlijk, hè? Dus
dat ging zo. Het
is wel een beetje zielig voor die koning.
Ja. Ze spreken vaak over playkings, speelkoningen, dus speelvorsten, die dat dan eventjes mochten proberen.
Die rol opnemen.
Dat is een soort rollenspel eigenlijk.
Ja, echt. Er wordt heel vaak zo theater gespeeld en heel vaak geëxperimenteerd gespeeld.
Ja, onze koning is ook een rollenspel, hè?
Ja.
Graafke.
Ja. Maar en stel dat hij te hoog in zijn bol krijgt, dan schaffen we hem ook af, vroeg of laat, toch? Ja, als hij echt zou macht willen uitoefenen, dan leidt dat tot conflicten, toch?
Maar het geeft een soort alternatieve mogelijkheid. Hè? Dus dat is een beetje hetzelfde bij carnaval, prins carnaval enzovoort. Oké, geen echte macht, maar stel dat we die wel eens macht zouden geven. Hè? Dat soort, er is zo'n oud Assyrisch verhaal over een meisje. En de Assyrische vorst zegt van, je mag voor één dag keizerin worden. Mm-hmm. En wat tussen, ze is voor één dag keizerin. Dat is natuurlijk niet echt, het is maar om te spelen. Het is maar voor één dag, daarna is het weer niet meer. Maar wat tussen, ze laat de vorst gevangen nemen, ze neemt zijn leger over en ze verovert de wereld. Dus dat is een belangrijk verhaal voor hen, de verbeelding van, je zou het ook anders kunnen gaan doen. Maar je kan op elk moment beslissen om die sociale en die politieke realiteit weer te gaan veranderen.
De hele Tina-ideologie.
De hele Tina-ideologie.
Alternative.
There is no alternative. Dat is eigenlijk wat ze, denk ik, ergens willen argumenteren. We zijn die vrijheid om echt fundamenteel andere manieren van onze maatschappij te organiseren. Die vrijheid om daar zo over na te denken, die zijn we een beetje kwijt. Ja. We denken altijd, er is geen alternatief. Of als we denken, er is een alternatief, dan zitten we eigenlijk op een heel klein domein te denken. We denken over subtiele kleine verschillen tussen sociaal, liberaal, conservatief enzovoort. Maar als je dat vergelijkt met het enorme spectrum aan verschillende soorten samenlevingstypes waar de mensheid in de afgelopen 50.000 jaar mee geëxperimenteerd heeft, dan is dat eigenlijk heel beperkt. We zijn dat heel sterk vergeten, die geschiedenis van heel alternatieve vormen van samenleven.
Indrukwekkend boek. Het begin van alles heet het in het Nederlands, The Dawn of Everything, David Graeber en David Twinkrow. Wouter Riebos, ik heb nog niet gezegd, jij bent van de Universiteit van Brussel, de VUB, en de geschiedenis van de ongelijkheid is jouw vakgebied. Dat had ik eigenlijk in de inleiding moeten zeggen.
Ja, want die zit hier allemaal van alles te beweren, met welk gezag, zeg.